Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
De eerste lezing vinden we dus aan het eind van het Oude Testament, in een van de kleine profeten. En wel de profeet Micha, daarvan uit het zesde hoofdstuk, de eerste 8 verzen. Ik noem u uit het Oude Testament de profetie van Micha, daarvan hoofdstuk 6 en daarvan de eerste 8 verzen. En dan luisteren we naar deze woorden. De profeet zegt namens God: luister toch naar wat de Heere zegt. Sta op, roep de bergen ter verantwoording. Laat de heuvels uw stem horen. Luister, bergen, naar de rechtszaak van de Heere. Ook u, vaste fundamenten van de aarde. De Heere heeft immers een rechtszaak met zijn volk. Hij voert een rechtszaak tegen Israël. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij. Ik heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aaron en Mirjam voor u uitgezonden. Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde. En wat Bileam, de zoon van Beor, hem beantwoordde. Aan wat er gebeurd is van Sittim tot Gilgal, opdat u de gerechtigheid van de Heere kent. Waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers met eenjarige kalveren? Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moeders schoot voor de zonden van mijn ziel? Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. En tot zover deze eerste schriftlezing. De tweede lezing vinden we in het evangelie naar Lucas. En daarvan uit het 13e hoofdstuk, de verzen 6 tot en met 9. Ik noem u het evangelie naar Lucas. Daarvan het 13e hoofdstuk, daarin vers 6 tot en met 9. En dan lezen we Gods woord aldus. De Heer Jezus zegt het volgende. En hij sprak deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: zie, ik kom nu al 3 jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken. Hier eindigt de lezing uit de Bijbel. Zalig die het woord van God niet alleen hoort, maar het ook in zijn hart bewaart en eruit leeft. Halleluja. En wij gaan ook nadenken over dat gedeelte uit Micha. En wel over het laatste vers wat we gelezen hebben. Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is nogal een tekst die we vanmorgen hier in het midden hebben. Toen ik me daarop voorbereidde, kwam ik dit tegen. Ooit legde president Carter van de Verenigde Staten de eed af toen hij verkozen was en zijn ambtstermijn moest beginnen. En hij pakte zijn Bijbel erbij en hij zocht net zo lang tot hij het boekje Micha vond. En in Micha net zo lang tot hij hoofdstuk 6 vond. En uit hoofdstuk 6 las hij datzelfde achtste vers dat wij gelezen hebben. Hij heeft u mens bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht te doen, goedertierenheid, lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. En met zijn hand op die tekst legde hij de eed af dat hij zou proberen als president van de Verenigde Staten het goede te doen. Want, zei hij achteraf, in die tekst staat alles wat ik nodig heb en alles wat jullie nodig hebben. En vanmorgen zetten we dat gedeelte, Micha 6, maar vooral ook dat laatste vers centraal. En we lezen bij de profeet Micha, één van de 12 kleine profeten. Misschien wel een van de grotere onder de 12 kleine profeten. En hij, Micha, leeft in woelige tijden. Het is crisis in het land waar hij woont. En tijdens zijn leven breidt die crisis zich uit. Hij woont in het noordelijke rijk. Misschien weet u dat ze Israël in de geschiedenis verdeeld is in een 10- en een 2-stammenrijk. Hij leeft in het 10-stammenrijk. En in de tijd dat hij leeft gaat dat 10-stammenrijk ten onder. Onder het geweld van de Assyrische macht die uit het oosten aankomt gerend en het land verplettert. En de mensen die toen leefden wisten dat is de straf die de Heere God ons geeft, omdat we niet leven zoals Hij het wil. En daar begint ons Bijbelgedeelte. God zegt, ik heb een geschil met jullie, mijn volk. En Hij roept alle bergen en heuvels tot zijn getuigen. Hij klaagt Israël aan. Israël dat voortdurend in de geschiedenis was afgeweken en voortdurend afwijkt van alles wat Hij heeft gezegd, de Heere God. Het gaat zijn eigen wegen. Het uitverkoren volk laat God in de steek en doet altijd maar weer de zonde van de eerste mens, van de Adam. Het wil, net als die eerste mens, vrij van God zijn, ongehinderd kunnen leven, zijn eigen wegen kunnen gaan, niet gehinderd door geloof. En wij, dat is altijd het wonderlijke als je de Bijbel leest, het gaat nooit alleen maar over hen van toen, lang geleden. Wij, u en ik, jij zijn dat volk dat afwijkt van wat de Heer van ons vraagt. God voert een rechtsgeding tegen ons. Hij klaagt ons aan vanwege onze onverschilligheid, vanwege onze lauwheid. Jazeker, we vinden geloof best belangrijk. Zolang het maar niet te veel kost, niet te veel aan tijd, niet te veel aan aandacht, niet te veel aan inzet, niet te veel aan geld. Jazeker, we komen graag naar de kerk, vinden we ook belangrijk. Maar o wee, als er iets is wat we belangrijker vinden, dan blijven we makkelijk weg. En ongeveer alles lijkt soms belangrijker dan naar de kerk gaan leven, is immers belangrijk. En God kijkt ernaar, zoals hij keek naar het volk lang geleden. En hij klaagt en hij klaagt over ons en klaagt ons aan. Maar hij klaagt de Heere God Israël wel op een heel bijzondere manier aan. Hij klaagt haar aan op de weldaden die hij aan hen gedaan heeft. En dat is ongelooflijk. Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waar heb ik je mee gekweld? En hij zoekt de oorzaak van het afwijken van het volk, van de verstoktheid van het volk. Waarmee heb ik je gekweld? Hij kijkt, waar komt het toch vandaan? En zoekt die oorzaak bij zichzelf. En hij loopt daar in die stappen van de heilsgeschiedenis langs. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van Egypte. Is het dat dan? Je mag jezelf zijn in een land overvloeiende van melk en honing. Is het dat dan? Je hoeft geen menselijke macht boven je te dulden, want ik ben je God. Is het dat dan? Ik gaf je voorgangers op je weg door de woestijn. Mozes, Aaron en Mirjam. En nooit hoefde je te wanhopen, altijd weer wees ik je een weg. Zelfs toen je een vreemde koning tegenkwam, koning Balak, die tovenarij, die magie tegen je inzette. Heb ik je toen in de steek gelaten? Nee, ik heb je beschermd. Toen Biliam kwam, heb ik hem op mijn spoor gezet. Geen macht kon je uiteindelijk bedreigen. Ik was immers met je. En tenslotte stond je aan de grens van het beloofde land, in het over de Jordaanse, bij Sittim. Ben je vergeten hoe het toen was? Die kolkende rivier, de Jordaan, en bruisende stromen aan de overkant het beloofde land en je kon er niet inkomen. En wat heb ik gedaan? Ik heb je door dat water heen het land ingeleid tot bij Gilgal. Ben je het vergeten? Ben je mijn leiding, mijn gerechtigheid vergeten? En God kijkt hen aan en hij kijkt u en mij aan en vraagt, kijk nou eens terug in je eigen leven. Je bent het misschien wel haast vergeten. Maar weet je nog dat ik je redde? Dat ik bij je was toen het moeilijk was? Weet je nog dat ik het was die je riep bij name voordat je geboren was? Ik gaf je als wonder aan je ouders. En wat waren ze blij met je? Ik gaf je een kind. En wat was je blij ermee? Ken je nog dat moment toen alles hopeloos leek? Ik heb je aangeraakt en je erdoor gehaald. Hij zegt, neem even tijd en overdenk dat alles. Want die momenten van redding, je vergeet ze zo makkelijk. En dan ga je maar weer door. En als je ze in je herinnering opzoekt en op een rij zet, dan weet je het weer. En opeens zijn ze er. Dat moment, zo levend als het gisteren gebeurd was, die hand op je schouder, die je tegenhield toen je over wilde steken. En net op dat moment raasde er een auto langs. Al die gebeurtenissen waarvan je achteraf misschien zegt, ja, toeval. Door daar ruimte voor te maken, realiseer je je dat het anders is, dat er meer in de wereld is dan wat je voor ogen hebt. En zo realiseert het volk Israël zich hoe gezegend ze in feite zijn, hoezeer ze door de Heere God in de geschiedenis bewaard zijn, geleid zijn. Hoe kan ik de Heere God daarvoor danken? Hoe kan ik hem hulde brengen? Moet ik brandoffers brengen, vraagt Micha. Eenjarige stieren offeren, 1000 rammen, rivieren vol olie. Moet ik het liefste geven wat ik heb? Een kind, zoals het aan Abraham gevraagd was? Ik maak het maar reëel in onze wereld. Wat moet ik geven aan de Heere God? En het is heel simpel, als er straks weer gevraagd wordt om onze bijdrage. Hoeveel wil ik afzonderen? Moet ik mijn baan opgeven om als missionaris te trekken naar China of Thailand of misschien nog wel verder en erger? Moet ik gaan werken in de uitzichtloze buurten van onze grote steden, waar geloof afwezig is en waar leven bijna onmogelijk lijkt? Wat moet ik doen om al die wonderen, die ingrepen van God te vergelden? Waarmee kan ik de Heer hulde brengen? En dan staan we in dat centrale gedeelte van Micha bij die centrale tekst. Hij, de Heere, heeft u bekendgemaakt, mens, wat goed is. Hij heeft je, Adam, staat natuurlijk in het Grieks anthropos, maar dat is de vertaling van het woord Adam in het Oude Testament. Hij heeft jou, Adam, bekendgemaakt wat goed is. Je weet het. Vanaf het begin, vanaf de schepping weet je wat de weg is, wat goed is. Jij bent immers zijn maaksel. Niet alleen vanaf de schepping van deze hele wereld, nee, vanaf je eigen schepping. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Lezen we in Psalm 139. En omdat je Gods schepsel bent, gemaakt, gegeven, mag je weten wat goed is. Als je dat naar het Hebreeuws vertaalt, dan staat er een ander woord en dat is tof. Je mag weten wat tof is. En dat woord komt in het eerste hoofdstuk van Genesis voor. Als de Heere God de wereld maakt, stap voor stap en elke keer, elk moment ziet hij hoe het is. En dan zegt hij, dan ziet hij dat het goed is, tof. En als de mens gemaakt is op de zesde dag en het allemaal klaar is, kijkt hij nog eens een keer om zich heen. En dan zegt hij, tof maot, zeer goed betekent dat. Je weet wat de Heere God van je wil. Niet anders dan recht doen, trouw betrachten, nederig de weg van je God gaan. Niet anders dan recht doen, goedertierenheid liefhebben en ootmoedig te wandelen met je God. En dat begint met recht doen. In het project van de kinderen zit dat ook al. Zoals de Heere God recht doet aan zijn volk, zo mogen wij, u en ik, recht doen aan elkaar. We zijn intensief onderweg naar het kerstfeest. En daar zijn een paar mooie liederen in deze dienst die daar al de herinneringen aan wakker roepen. En in dat kerstfeest herinneren we ons centraal dat meisje. Dat leeft in Nazareth. En opeens op een dag staat er een vreemde persoon bij haar in huis. En het blijkt een engel, de bode van God te zijn, Gabriël. En hij heeft een boodschap. En die boodschap is niet alleen wonderlijk, maar ook alles omverwerpend. Want hij zegt tegen het meisje, je zult moeder worden. En dat kan helemaal niet, want ze is alleen, heeft wel een verloofde, maar is daar nog niet mee getrouwd. En dan komt dat bijzondere van de maagdelijke geboorte naar voren. Zo kiest de Heere God in deze jong, in dit meisje, het zwakke en kwetsbare van ons mensenleven uit, om daarin zichzelf te laten zien. Een ongehuwde moeder, een jong meisje dat een kind moet krijgen, en dat onderweg moet, omdat de heerser van de wereld dat zegt, naar Bethlehem een week lopen. En in haar zien we al die duizenden die onderweg zijn op deze wereld, op dezelfde manier niet meer kunnen blijven waar ze graag zouden zijn. Mensen die in oorlogssituaties altijd slachtoffer zijn. Maar ook mensen die in allerlei situaties het onderspit delven als tweederangs burgers. We mogen daarin onder andere ook denken aan onze Joodse broeders en zusters. Niet alleen in Nederland, maar over deze hele wereld. Weggezet als tweederangs burgers, bespuugd, afgeserveerd. Uiteindelijk betekent recht doen dus handelen naar de opdracht van de Heere God. Verzoeken die ander tot zijn recht te laten komen. En de shalom die de Heere God over ons gebracht heeft in de nacht dat Jezus geboren werd. De vrede te bevorderen. Recht doen, dat is het eerste. Het tweede, goedertierenheid, lief te hebben. Daar is een prachtig Hebreeuws woord gebruikt en dat is het woord geset. Dat betekent veel meer, je mag er zijn. Liefde, in liefde, in genade. Dus de goedertierenheid, de genade, de liefde bevorderen. Zoals de Heere God in Jezus Christus zichzelf zichtbaar laat zijn en zijn liefde concreet gaat maken. En waarom doet hij dat? Dat doet hij, en dat weten we natuurlijk eigenlijk ook wel, hij doet dat omdat het voor ons nodig is en wij dat zelf niet kunnen. Hij maakt zijn liefde, zijn genade zichtbaar voor verloren zondaars. en bewijst zijn liefde aan ons, opdat wij dat aan elkaar zouden doen. En daar groeit, begint de gemeente van onze heiland, Jezus Christus. Ongelooflijk, daar worden we aan elkaar gegeven. Wij staan in dat grote verbond dat de Heere God met de mens, met de Adam, sloot. In dat verbond wordt God zichtbaar. En dat sluit hij voort door Jezus Christus en leidt dat voort in de kerk, dat wat van de Heer is. Maar kerk is niet iets wat buiten jezelf is. Het is niet een vereniging waar je toevallig lid van bent of zo. Kerk, dat zijn wij allemaal zelf. Dat vormen we samen. En soms wordt het ook zichtbaar, heel gewoon, in het poetsen van het koper van deze kerk, om het weer mooi te maken voor de komst van de Heer Jezus. Dat is kerk. Op zijn meest concreet dichtbij. Dat ben je samen en dat doe je samen. En dat wordt in deze dagen nog veel duidelijker. En we zijn zo dankbaar als er weer mensen zijn die zeggen, wij willen het werk in de gemeente meedragen. Ambtsdrager is best een zware taak in deze tijd. En soms wordt er aan ons allemaal gevraagd om een deel bij te dragen. Dat is aan het begin van het nieuwe jaar weer zo. Een taak die dichterbij ligt om deze gemeenschap ook financieel gaande te houden. Zo goed om ook daarin een aandeel te hebben om je verbondenheid en trouw te laten zien in je bijdrage. En natuurlijk ook in je activiteit in de gemeente. Dan groeit de gemeente. En dan is er die levende gemeenschap die de Heere God van ons verwacht. Zo ongelooflijk belangrijk om daar samen voor te staan. Om te laten zien dat de kerk ons waard is. Wat de kerk ons waard is. Daarom bidden we dat we ook, als we straks het nieuwe jaar binnengaan, elkaar weer kunnen vasthouden. En samen deze gemeenschap kunnen bouwen. Ja, wat zou het goed zijn als er in het komende jaar ook weer een nieuwe herder en leraar gevonden zou mogen worden, die weer voor mag gaan op de weg. Dat is het tweede. Gods goedertierenheid liefhebben en ootmoedig te wandelen met uw God. We gaan nederig de weg van de Heere. En in zekere zin valt deze laatste opdracht de andere twee samen. Misschien wel alles. We mogen dan kijken naar dat woordje ootmoedig. Dat past zo bij een beeld dat we hebben van onze protestantse kerk, maar dan in zijn wortels de gereformeerde gezindte. Prachtig, dat lijkt erop alsof we alleen maar in alle nederigheid en ootmoedigheid onze weg gaan. En dat we er niet iets moois van kunnen maken. Ik denk niet dat het juist is. Er staat bij nederig iets anders. De Griekse vertaling van het Oude Testament, die heeft natuurlijk ook Micha vertaald, vertaalt hier, wees klaar, wees bereid, sta gereed. Wees bereid om de weg van de Heer te gaan. Ootmoedig te wandelen met God, wees bereid om de weg met de Heer te gaan. En misschien moet je dat wel zo denken in een wat moderner woord, wees alert om de weg van de God te zien en te gaan. Recht en trouw verbinden je aan elkaar en aan de Heere God. En telkens horen we daarachter klinken de hoofdsom van de wet, die we ook vanmorgen weer mochten horen, dat we bovenal God moeten liefhebben en daarnaast onze naaste als onszelf mogen aanzien in liefde. Dat is ongelooflijk. Het zijn lijnen die altijd weer doorlopen. Levenslijnen om je aan vast te houden. Maar die laatste verplichting gaat daar bovenuit. In de aanloop naar kerst valt het me telkens weer op, en dit jaar eigenlijk weer heel veel, hoe leeg het kerstfeest is dat om ons heen gevierd gaat worden. Iemand, las ik, die zegt atheïst te zijn, vindt het prima om dat kerstfeest te vieren. Prachtig feest, zegt hij, is mooi, gezellig, mooie maaltijden, fijne sfeer. En dan zie ik een huls, een lege huls, zonder kern, alleen maar uiterlijkheid. Als zelfs in zo'n atheïstisch huishouden een stalletje mogelijk is, waarin Jozef en Maria staan met een kindje in de kribbe, enzovoorts, enzovoorts. Allemaal uiterlijkheid. Waar gaat het om? Gaat het daarom? Nee, natuurlijk niet. Het mag er misschien bij, maar het gaat om iets anders. Het gaat om de boodschap van het evangelie. De boodschap van de Heer Jezus, die telkens weer zoekt naar vrucht. En als hij het niet vindt, tegen de Heere God zegt, geef me nog tijd. Ik zal nog even, hij is natuurlijk de landman die om de boom graaft. Ik zal nog even graven om het nog weer beter te maken. En wellicht mag u voor volgend jaar vrucht verwachten. Het gaat niet om uiterlijkheid, het gaat uiteindelijk om de kern. Dat de Heere God bij ons wil wonen. Dat hij uw geloof en mijn geloof wil versterken. En dat hij ons leven wil delen. Dat is de kern, dat God zich in zijn trouw, zijn gerechtvaardigde verontwaardiging, zijn gevoel voor recht niet afkeert, niet ons verwerpt, maar bij ons komt wonen. Dat hij zijn liefde concreet maakt door mens te worden, dat hij in deze wereld erbij wil zijn. Hij laat het niet los, maar hij komt, hij laat u niet verdwalen. Hij gaat op zoek als u andere weg gaat. En probeert u weer terug te krijgen. Daarom vieren we straks kerst. Niet een gezellig, alleen maar gezellig feest, want het is in de kern helemaal niet gezellig. Het is een feest van verlating, van eenzaamheid. Van een weg gaan die je helemaal niet wil gaan, die je ook niet kunt gaan eigenlijk en die je toch moet. Kerst is de herdenking van dat bijzondere gebeuren, dat de Heere God mens wordt, dat hij in Jezus bij u, bij mij komt wonen, dat hij uw en mijn leven wil delen. En hij weet dus wie je bent. Hij kent je vreugde, maar hij kent ook je verdriet. Hij kent je uitzichtloosheid, maar ook je hoop. En ook al verstop je je ergens, hij weet je te vinden. Daar, in die kale nood, komt hij je opzoeken. Daar komt hij bij je wonen. Daar breekt hij dat verloren leven van u en van mij open en richt het op een hoopvolle toekomst. En dat mag u, dat mag ik weten. En daarom verwacht de Heere God, die zo dichtbij komt, van ons een aandachtige verwachting, een alerte houding, waarmee de deur van uw en mijn hart voor hem opengaat. En als die deur opengaat, dan mag je weten dat al je problemen uiteindelijk oplosbaar zijn. Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. Je weet het. Je weet het vanaf het begin. En je weet het vanaf het midden waarin de Jezus in de tijd kwam wonen. En je weet het met het uitzicht op het eind als de Heere God terugkomt. Hij weet wat hij van je verwacht. Niet anders dan recht te doen. Dan goedertierenheid lief te hebben. Dan ootmoedig te wandelen met de Heere God. Zijn dat grote opdrachten? Ik denk het wel. En tegelijk ook helemaal niet. Want je kunt ze elke dag doen met elkaar. En je kunt elkaar eraan herinneren en elkaar er ook in stimuleren. En als we dat doen, dan gebeuren er wonderen. Overal, maar ook hier. In Watergang en Ilpendam. We bidden dat we die wonderen zullen zien. En dat ze door onze handen soms ook mogen gebeuren. Door Jezus Christus onze Heer. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.